begreep het al, gemeente, we luisteren vanmorgen opnieuw naar een gedeelte uit de geschiedenissen van Simson. Het voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 15, de versen 1 tot en met 13, vormt de tekst voor de prediking. Ik lees u het eerste en het laatste vers nog eens. Richteren 15, vers 1. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet het hem niet toe in te gaan. Tot en met de 13e vers. En zij spraken tot hem, namelijk de Judeërs, tot Simson, zeggende, nee, maar we zullen u wel binden en u in hun hand overgeven, maar we zullen u geenszins doden. En ze bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Tot zover. Geliefde gemeente, wij kennen dat spreekwoord wel, overbekend. Wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Datgene waarvan je niet wenst dat het jou overkomt, doe dat ook niet bij je naaste. Een spreekwoord dat in tal van talen in onze westerse wereld bekend is. Algemeen geaccepteerd, dit uitgangspunt. Wat je zelf niet wilt, dat doe je ook een ander niet aan. De Bijbel kent het spreekwoord ook. Het is opgetekend uit de mond van de Heer Jezus, zoals hij het uitsprak in het geheel van de zogenaamde bergrede. Wel opvallend, ons spreekwoord zegt het negatief. Maar de Heer Jezus zegt het positief. Alle dingen dan, die gij wilt dat de mensen u zouden doen, doet gij hun alzo. En de Heer Jezus voegt eraan toe. En daarmee geeft hij dat woord autoriteit, goddelijk gezag. Want alzo is de wet en de profeten. Zo is het geschreven. Zo wil mijn Vader in de hemel het. Zoals je zelf wilt dat de mensen jou behandelen, ga zo ook met hen om. Het zou duidelijk zijn, gemeente, dat tegen deze regel dagelijks wordt gezondigd. En als we eerlijk zijn en onszelf nagaan, dan zullen we moeten erkennen dat ook wij niet vrij zijn van de overtreding van dit gebod. Ook Simson heeft het moeten ervaren. Hij die geroepen was om te beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen en daar ook daadwerkelijk een begin mee gemaakt heeft. Nou, je zou toch denken, wat zullen de mensen van zijn eigen volk hem dankbaar voor zijn? Er dankbaar voor zijn. Datgene wat tot hun taak behoorde, deed hij. En dan in zijn eentje. Hij die het opnam tegen die machtige vijand van de Filistijnen. Dankbaarheid? Nee, we zullen zien vanmorgen, het tegendeel is het geval. In plaats van dat ze hem steunen, verwerpen ze hem. Ja, ze gaan er zelfs toe over om hem aan de vijand over te leveren. Vanmorgen horen we, gemeente, Simson gaat voort met zijn verlossingswerk. En er zijn er drie gedachten. Allereerst, Simson, de gedreven verlosser. De versen 1 tot en met 6. Vervolgens, Simson, de verlaten verlosser. De versen 7 en 8. En tenslotte, Simson, de gebonden verlosser. 9 tot 13. Simson gaat voort met zijn verlosserswerk. De gedreven verlosser. De verlaten en tenslotte de gebonden verlosser. Er is al veel gebeurd, gemeente, in het leven van de jonge Simson. Hij is inmiddels getrouwd met een Filistijnse vrouw. Nou, daar is hij achtergekomen wat dat betekent. Een vrouw die op enig moment, zelfs binnen de termijn van haar bruiloft, die 7 dagen, niet kiest voor haar man, maar voor haar Filistijnse volksgenoot. door Simson zijn geheim te ontfutselen en dat snel door te vertellen, zodat Simson zijn weddenschap verliest. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat ze dat deed onder dreiging. De dreiging van moord en brand. Wel, in dit wespennest is Simson terechtgekomen. We mogen misschien wel zeggen in deze slangenkuil. Maar Simson nam een snel besluit. Nadat de bruiloft ten einde is en nadat hij voldaan heeft aan de plicht waartoe hij zich verplicht had, heeft hij zijn vrouw verlaten en is naar zijn vader en moeder teruggegaan. Maar, nu komen we in hoofdstuk 15 aan. Simson zou Simson niet zijn als hij na verloop van tijd, gemeente, geen bloed voor het hart kreeg. Hij had zijn zinnen toch op deze vrouw gezet. En nadat zijn woede wat is ingezakt, kiest hij ervoor om haar op te zoeken. Hij neemt een geschenk mee, een geitenbokje, en het is een vaste voornemen toch maar bij zijn vrouw in te trekken. Ze zijn immers getrouwd. Maar als hij dan in Timnat gearriveerd is, dan komt hij van een koude kermis thuis. Als hij arriveert bij het huis en klopt op de woning waar hij verwacht dat zijn vrouw is, dan houdt zijn schoonvader hem tegen. En dan komt al snel de aap uit de mouw. Ze is niet meer van hem. Ze is aan een ander gegeven. En we horen gemeente die vader 1000 excuses maken. Maar ik dacht dat je ze haatte. Terwijl overigens de vrouw zelf tot Simson had gezegd, met haar flemende woorden en in haar huilbuien, je haat mij. En die schoonvader, je hebt haar inmiddels verlaten. Kan ik weten dat je opnieuw komt? Dat je haar terug wilt hebben? Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb haar aan een van je metgezellen gegeven. De leider van de bruidsjongens. Ze is nu van hem. Maar weet je, Simson, ik heb nog een dochter. Ze is nog jonger. En ze is nog veel mooier. Die kun je krijgen. We merken, gemeente, dat de Filistijnen het niet nauw nemen met de huwelijksmoraal. En Simson, hij staat bij de puinhopen van zijn huwelijk. Een mislukt huwelijk. Kapot is het. Maar gemeente, ondertussen is het de Heere zelf die Simson hier tegenkomt en die opnieuw zijn weg blokkeert. Nu niet met een leeuw. Daar hebben we over gehoord. Het stopsignaal dat Simson ontving. Simson zou je wel op die weg verder gaan. Maar nu door middel van zijn schoonvader. En de Heere roept Simson als het ware, gemeente, naar zijn roeping terug. Simson, bedenk. Ik heb jou niet geroepen om gemene zaak te maken met de Filistijnen. Om in te trekken in een van hun dorpen. Om allerlei relaties aan te gaan. Maar mijn roeping voor jou is om hen te bestrijden. En Simson, als jij jezelf daar niet brengt, wel, dan zal ik het doen. Oh, dat is een pijnlijke weg, Simson. Dat is een weg die je zelf niet kiest. Maar ik doe het. En ziet u, gemeente, zo wordt Simson bij zijn roeping teruggebracht. De Heere grijpt hem vast en aan die greep kan Simson zomaar niet ontglippen. Even een korte lijn. Ken jij die ervaring misschien? Wanneer je meent dat je die en die weg moet gaan. Je hebt je zinnen gezet op iets, maar je voelt wel, het is tegen de wil van God. En de Heer heeft in mijn leven een heel andere roeping. De Heer wil met mijn leven dat ik in dat en dat pad ga. Nee, dat hoeft niet heel bijzonder te zijn. Maar gemeente, dat is in het leven van ieder van ons. Het pad van zijn woord. De weg die hij in zijn woord door middel van zijn heilig gebod ons wijst. En we willen ons eraan onttrekken. Maar de Heer komt ons tegen. En de Heer zegt nee, niet die weg op. Maar deze weg zul je gaan. Wat is dat, gemeente van de Heere? Dat is enkel trouw. Dat is zijn ontferming. Dat is zijn goedheid. Als de Heere mij terugbrengt naar wat mijn roeping is. En als de Heere mijn zondige weg doorkruist. En dat geldt met name in het leven van zijn kinderen. U moet dat geweldige hoofdstuk Hebreeën 12 eens lezen. Waar sprake is van de kastijdingen. Van de tuchtingen waarmee de Heere zijn kinderen tegenkomt. En dan zuchten ze. En dan hebben ze het niet altijd zomaar door. Dat het hoort tot de voorrechten om bij het huisgezin van God te horen. Dat hij ook zijn vaderlijke kastijdingen geeft. Die hij lief heeft. Die kastijdt hij. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Nee, dat is die zeker niet. Maar het is een zaak van droefheid. En het is een weg waaronder ik kreun. En waarvan ik zeg, Heere, moet u die kant op? Maar de Heere zegt, ja, die kant op. En wat is zijn bedoeling? Wat bedoelt de Heere daarmee? Met name in het leven van zijn kinderen. Maar gemeente, die roeping, die geldt ons allemaal. Wel om ons leven gelijkvormig te maken aan dat van zijn Zoon. Die ook met een roeping naar deze aarde is gekomen. En wiens roeping het ook was om zijn volk te bevrijden van de vijanden. En hij niet alleen om daarmee te beginnen, maar ook om het te voleindigen. Maar hij was gehoorzaam. En hij ging de weg. En bij hem geen morren. En het zoeken van andere wegen. En nu wil de Heer in het leven van zijn kinderen dat ze aan zijn Zoon gelijkvormig zijn. En het moet hun gebed zijn. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Al is het dan in een weg waarin u mij een kruis oplegt. Maar gemeente, aan dit deel van de geschiedenis van Simson, ons eerste punt, zit eigenlijk nog een andere zijde. Simson, hij ontsteekt in grote woede. En dan lijkt het wel alsof hij zich nu gaat verontschuldigen. Toen zei Simson, vers 3... Ditmaal ben ik onschuldig aan de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. O, het vermoorden van die 30 mannen, daar zou iemand die er niet helemaal van af weet nog van kunnen zeggen dat het ten onrechte gebeurd is. Maar wat ik nu ga doen, en ik zal het doen, daar hebben ze het naar gemaakt. Simson, gemeente, hij wordt zich zijn roeping bewust. Namelijk dat het zijn taak is om de Filistijnen te bestrijden, de vijanden van het volk, die onbesnedenen, die het volk van God tuchtigen. Hoe wreekt Simson zich? Nou, op een heel bijzondere manier, we hebben het gelezen, het is de tijd van de tarweoogst. Het is ook de tijd dat de wijngaarden en de olijfgaarden zwaar van de vruchten hangen. En nog even, dan zullen de vruchten worden ingezameld, de tarwe staat al voor een deel in schoven. Hun god Dagon, de god van de vruchtbaarheid, heeft naar de gedachte van de Filistijnen hen rijk bevoorrecht. En dan Simson. Hij vangt, merkwaardige geschiedenis jongens en meisjes, moet je je voorstellen. Hij gaat op pad en hij vangt 300 vossen. Waarschijnlijk zijn het een soort jakhalzen geweest die in groepsverband samenleven. Dus niet zo heel moeilijk misschien, maar 300, dat zijn er nogal wat. In ieder geval, hij haalt dat huzarenstukje uit en hij vangt er 300. En dan neemt hij ze 2 aan 2. En hij knoopt hun staarten samen. En in die knoop legt hij een fakkel. Waarschijnlijk een bos van in elkaar gevlochten stro, gedoopt in olie. Heel ontvlambaar en wanneer het brandt, langdurig brandend. En Simson jaagt die arme beesten door het koren en de wijngaarden. En we kunnen het ons wel voorstellen, radeloos van angst vluchten die dieren alle kanten uit. Met als gevolg dat de hele oogst verbrandt. De tactiek van de verschroeide aarde, nog in de 20e eeuw veelvuldig toegepast. De Filistijnen, ze waren rechtstreeks getroffen in hun voedselvoorziening. Met als gevolg hongersnood. En het zal nogal wat jaren geduurd hebben voordat de wijngaarden en de olijfgaarden opnieuw volwassen zijn. Natuurlijk, gemeente, komen er dan bij ons mensen allerlei vragen op. Mag dat zomaar, Simpson? Wat wreed! En er komen beelden bij ons naar boven van wrede regimes. Uit Afrika en uit het Verre Oosten, de regimes van zuidelijk Afrika, Zimbabwe, Somalië, Noord-Korea. Waar ook zomaar, in de grilligheid van willekeur, aan de mensen het voedsel ontnomen wordt. Maar ondertussen, gemeente, is het onmiskenbaar de geest van de Heere die Simpson aandrijft in het bestrijden van de Filistijnen. Want wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En als gevolg van dat alles gebeurt er in Timnat nog meer. We lezen het in het 6e vers. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dat gedaan? En men zei, Simpson, de schoonzoon van de Temniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen, heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. De bruid van Simpson, die gedacht had aan de vlammen die haar, waar ze mee bedreigd was, te ontkomen door Simpson zijn geheim te ontfutselen. Ze komt nu zelf in de vlammen om. Ontzaglijke dingen, gemeente. Vreselijke toestanden. We mogen wel schrikken. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We mogen, gemeente, en ik zeg dat maar met een enkel woord. We mogen voor die God wel bang zijn. Die onze zonden ziet en de zonde haat. En ze straft met tijdelijke en eeuwige straffen. Door zijn rechtvaardig oordeel, namelijk wanneer een mens zich niet bekeert. Simpson, de gedreven verlosser. Nou, wat moet Simpson nu? En nu komen we bij onze tweede gedachte, de versen 7 en 8. Wat moet hij nu? Hij moet constateren, gemeente, dat de Filistijnen hem eigenlijk willen ontwijken. Dat ze hem wel willen treffen, maar dat ze dat doen in het aanpakken van zijn familie. Door middel van zijn vrouw en zijn schoonvader. Maar de wraak is natuurlijk op Simpson gericht. Hem willen ze treffen. En wat doet Simpson nu? Hij gaat op ze af. Hij zoekt ze op. Want dit kan hij niet ongestraft laten. Toen zei Simpson tot hen. Vers 7. Zoudt ge al zo doen? Zeker. Als ik me aan u gewroken heb, dan zal ik ophouden. En Simpson bedoelt, ik zal niet eerder ophouden dan wanneer de dood van mijn vrouw en van mijn schoonvader en de brand van hun bezittingen gewroken zal zijn. En opnieuw, hoe we er ook over mogen denken, hier is het opnieuw. De geest van de Heere, die Simpson, de richter, aandrijft. Het is maar een kort vers. Dat achtste. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag. Hier begint de strijd des Heren. Hij, de richter, die door de Heren is aangesteld om te beginnen het volk van Israël te verlossen. Hij strijdt hier, gemeente, een geweldige strijd. Simpson gaat op zijn vijanden af. En zo zegt onze Statenvertaling, hij verslaat hen, de schenkel met de heup. En wat betekent dat? We zouden kunnen zeggen, het is een volkomen vernietiging. De Hebreeuwse woorden die hier staan, zouden ook vertaald kunnen worden met, hij breekt hun ruggengraat. Het is een ontzaglijke nederlaag die de Filistijnen hier moeten ondergaan. Het hart van het volk van de Filistijnen wordt hier getroffen door die ene man, door Simpson. Hoe deed hij het? Staat er niet. De woorden zijn heel sober. Heeft hij een wapen gebruikt? We weten het niet. Heeft hij een bepaalde tactiek gevolgd, een strategie? Niets wijst erop. Maar wat telt, dat is dat hij ze verslaat. En hoe? Verpletterend. Maar gemeente, dan nog iets. Iets wat er niet staat. Maar wat er heel schrijnend niet staat. Ik weet niet of het u al opgevallen is. Maar waar ik op doe, dat is dat Simson zijn strijd eenzaam strijdt. Nou, dat blijkt vooral uit het tweede deel van vers 8. Als hij die slag geslagen heeft en de dode Filistijnen om hem heen liggen, dan vertrekt hij. Jawel, in zijn eentje. We lezen, en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Daar maakte hij zich een verblijfplaats, in een rotspleet. Nee, niet in het gebied van de Filistijnen. Zelfs ook niet in het gebied waar hij van afkomstig was, uit de stam van Dan. Maar daar waar de mensen van Juda wonen. Wel gemeente, voordat we naar het verdere verloop van de geschiedenis van Simson luisteren, stellen we onszelf eerst een vraag. Simson, was hij niet een jongen uit het volk Israël? Was hij niet een zoon van de Danieten? Woonde hij nu niet in het gebied van Juda en kon hij eigenlijk geen hulp bij zijn strijd verwachten? Van de mannen van Dan? Of van de strijders van Juda? Waar zijn ze eigenlijk? Nou gemeente, dat is een vraag die voor de hand ligt. Want hoe ging dat bij de andere richters? Als de Heer het volk gekastijd had en hij had ervoor gezorgd dat de Moabieten kwamen, of de Amorieten, of de Amalekieten, of anderen van de volkeren, te midden waarvan het volk Israël woonde. En de Heer bestelde een rechter, namelijk op het gebed van het volk, wanneer het volk zich bekeerde en zich afwendde van de dienst van de afgoden en de opgerichte beelden neerhaalde en de bossen omhakte en de altaren verbrandde en zich weer richtte tot de Heere hun God. En als de Heere dan een richter gaf, dan verzamelde die richter een leger om zich heen. En dan ging hij als de aanvoerder van dat leger op de vreemde volkeren af. Wanneer het volk zich bekeerde, ja, dan waren ze bereid om achter de door God aangewezen richter aan te gaan. Maar waar zijn ze nu? Ze zijn er niet. Niet de mannen van Dan, niet de strijders van Juda, nog iemand anders van welke stam dan ook. Gemeente, er is niemand te bekennen om Simson te helpen in zijn strijd tegen de Filistijnen. Waar wijst dat op? Nou, het wijst ons er allereerst op dat ze daar in Israël van Simson niks moesten hebben. Hij is een eenzaam man, daar te midden van zijn volk, onbegrepen in zijn strijd, eenzaam in zijn roeping. En nu woont hij daar, in de rotspleet van Etam. Eenzaam is hij. Hij, de Nazireër Gods met zijn bijzondere roeping. Hij, de drager van de verlossing. De drager van de verlossen, van de belofte. Van hem moeten ze niks hebben. Waar wijst het nog meer op? Wel gemeente, het wijst het daar vooral op. Dat het volk helemaal geen behoefte heeft aan een verlosser. O jawel, ze zuchten wel onder de Filistijnen. En het valt natuurlijk niet altijd mee. En ze wensten wel dat ze van die vreemde dwingeland af waren. En er waren er misschien nog wel enkelen in het volk die af en toe tot de Heere baden en vroegen of de Heere hen van de Filistijnen wilde verlossen. Maar toch, Israël kon het eigenlijk nog wel uithouden onder die Filistijnen. Als het maar niet erger zou worden, ze konden er eigenlijk wel mee leven. En waar wijst dat op? Wel gemeente, Israël leefde niet bij het besef dat het was vanwege hun zonden en vanwege hun afkerigheid en vanwege hun afwijking van de Heere en zijn gebod dat de Filistijnen over hen gekomen waren. Ze hadden geen behoefte aan de verlosser, omdat ze geen behoefte hadden aan waarachtige bekering, want dit beseften ze wel. Dat hoorde bij elkaar. Als ze achter hun richter zouden aangaan, dan zou dat niet anders kunnen dan in een weg van bekering. En gemeente, dat is de reden dat Simson zijn strijd als een eenzame moet strijden. Ja, straks zal het zelfs blijken dat ze zich van hem gaan distantiëren. Hij is voor hen eigenlijk maar een lastige man. Zijn optreden herinnert hen al te zeer aan hun afgoderij en aan hun overtreding. En daar willen ze liever niet aan ontdekt worden. Gemeente, wat een verblinding. Wat een schuldige verblinding. De Heere zendt een verlosser. En het volk moet van die verlosser niets hebben. En ze laten hem alleen strijden. Alsof die strijd niet voor hen is. Om hen te verlossen van het juk van de drijver. En gemeente, nu kan het zomaar dat dit heel dichtbij komt. Dat u en ik en jij, dat we onszelf daarin, als we eerlijk zijn, moeten herkennen. Mag ik herinneren aan wat in het Nieuwe Testament geschreven staat. Namelijk wanneer die andere verlosser komt. De Heere Jezus Christus. Wat van hem geschreven staat aan het begin van het Johannesevangelie. Hij is gekomen tot het zijne. Hij is gekomen tot zijn volk, tot het volk van Gods verbond. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, wat een aangrijpende werkelijkheid. De Heere heeft de verlosser, zijn verlosser, naar deze wereld gezonden. En hij is gekomen, gewillig. Hij die rijk was, is arm geworden. Opdat hij armen met zijn goederen zou vervullen. Hij is naar deze aarde gekomen. Om degenen die onder het juk van de boze zuchten. Zuchten? Of niet zelfs. Maar in ieder geval om hen te verlossen uit zijn machtige greep. Maar wat deed het volk van Israël? Gemeente, laat ik liever vragen, wat is de reactie van u? En van jou? U vraagt, maar wanneer is hij dan gekomen? Gemeente, laat ik het actueel houden. Hij is vanmorgen gekomen. In de prediking van zijn woord komt hij. En is het de heilige God zelf die hem present stelt. En die tot ons allen zegt. Mijn verlosser. Mijn eigen zoon. De Heere Jezus Christus. Wiens naam is Jezus. Zaligmaker. Gekomen om zijn volk te verlossen van de zonde. Ik heb hem gezonden. En gemeente, vanmorgen treedt hij op ons af. Hoe dan? Wel in het gewaad van zijn woord. In de prediking van het evangelie. Hij zegt het vanmorgen. Ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben gekomen om u te verlossen van uw vijanden. Van de duivel. En van de zonde. En van de heerschappij van de dood. En van de verleiding van de wereld. Zou het kunnen zijn? Gemeente, zou het kunnen zijn dat... Nee, niet openlijk. Maar van binnen. Heel diep weg. Arglistig. Dat u zegt, maar... Ik heb helemaal geen behoefte aan hem. Jawel, ze zijn er wel, die vijanden. De zonde. En de duivel. Maar... Eigenlijk heb ik van hen geen last. Laat ze maar begaan een poosje nog. Ik zie wel, er is op deze wijze nog wel mee te leven. Want, als ik me met die verlosser ga inlaten, dan moet er nogal wat overhoop gehaald worden in mijn leven. En dan komt er zoveel onrust en daar ben ik helemaal niet aan toe. Daar heb ik geen zin in. En gemeente, zo leven we verder. Zo laten we ons leven zomaar kabbelend voortgaan. Want we kunnen het nog wel uithouden onder die machtige. als hij maar niet verder komt in mijn leven. En dat die grote Simson, die verlosser, bezig is om zijn strijd te strijden. En dat hij zijn strijd al gestreden heeft. En dat hij het ooit heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Ik moet vrezen, gemeente, dat er nogal wat zijn. En dat er ook onder ons nogal wat zijn van wie het geldt. Dat het ze koud laat. En dat ze in hem helemaal geen interesse hebben. Eigenlijk storen ze zich eraan en ze zeggen, val me toch niet lastig met al die moeilijke dingen. En de oorzaak, ik ben nog niet verbroken van hart. En ik ben nog niet verslagen van geest. Ik kan het nog goed uithouden. En dan begrijpt u wel hoe ik het bedoel. En dat de Filistijnen mijn leven teisteren. Ach, ik kan het er nog wel onder uithouden. Maar ik besef niet dat ze me uiteindelijk naar de dood zullen leiden. En gemeente, wat blijkt ten diepste? En dat is scherp gezegd. Ik ben dood. Voor de dood. En nu terug naar Simson. Ik kom bij mijn derde gedachte. En nu terug naar de mannen van Juda. Die hadden gedacht, we willen met Simson helemaal niks te maken hebben. Laat die zijn gang maar gaan. En die zit toch in die rotspleet in Etam, prima. Gemeente, dat hadden ze gedacht. Maar nu wordt het anders in Juda. Nu gaat de vijand, ja nota bene, nu gaat de vijand ervoor zorgen. Dat ze wel betrokken raken bij Simson. Lees maar het 9e vers. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. De Filistijnen komen en ze willen straffen. Wie willen ze straffen? Juda. Ze willen het volk van Juda straffen, maar waarom dan? Ja, vanwege Simson. En de mannen van Juda, ze zitten er maar lelijk mee. Ze sturen een gezelschap naar het leger van de Filistijnen en ze vragen, wat willen jullie? Waarom ben je tegen ons opgetrokken? We leggen jullie toch geen strobreedte in de weg. Het is om Simson, zeggen de Filistijnen. Vers 10b, we zijn opgetogen om Simson te binden. En hem te doen, gelijk hij ons gedaan heeft. En daarom komen we bij jullie, mannen van Juda. En gemeente, dan het verschrikkelijke. Dan trappen ze in die val. Had het niet voor de hand gelegen? Dat nu de Filistijnen tot hen komen, dat ze Simson te hulp geroepen hadden. En dat ze bij hem hadden aangeklopt. Hij is toch de gezalfde des Heren? Hij is het toch die begonnen is om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Hun eigen richter, door de Heren aan hen gegeven. Maar in de plaats daarvan doen ze wat anders. Ze gaan een verbond aan met de Filistijnen. Nota bene. En ze beloven de Filistijnen dat ze die lastpost Simson zullen pakken. En aan hen zullen uitleveren. Let wel. Een man van hun eigen volk. Degene die al bewezen heeft dat hij voor hen strijdt tegen de Filistijnen. Gemeente, ze kiezen tegen Simson. En voor de Filistijnen. Ze kiezen tegen de Heren. En voor de vijanden. De heidenen. En zie nu eens. Nou is dat niet lachwekkend. Dan verzamelen de mannen van Juda zich en ze trekken op tegen Simson. Gemeente, u leest het goed. Met 3000 man staat er echt. 3000 tegen 1. En met die 3000 gaan ze naar de rotspleet Etam waar Simson is. Ze gaan naar hun bevrijder en redder toe. Gaan ze naar hem toe om onder zijn banier te strijden tegen de Filistijnen? Of gaan ze naar Simson om onder zijn leiding de naam van de Heere aan te roepen? opdat hij hen zou redden en bevrijden van onder het juk van de Filistijnen? Nee. Ze willen hem arresteren en hem binden. En we hebben gelezen hoe het verder gegaan is. Gemeente, het is schaamteloos. De versen 11 tot en met 13. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol van de rots Etam. En ze zeiden tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Nou, alsof Simson dat niet wist. Maar ze bedoelen natuurlijk: had je ons niet kunnen ontzien? Had je je niet wat rustig kunnen houden? Waarom hebt ge ons dit gedaan? En hij zei: gelijk als ze mij gedaan hebben, alzo heb ik hun gedaan. En dan komen ze met hun missie voor de draad. En ze zeiden tot hem: wij zijn afgekomen om u te binden, Simson, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zei Simson: zweer mij dat ge op mij niet zult aanvallen en mij doden. En ze beloven het, ze zeggen: nee, we zullen u alleen maar binden. En we zullen u in hun hand overgeven en u niet doden. En ze bonden hem met 2 nieuwe touwen. En ze voerden hem af van de rots. Schaamteloos, gemeente. Grenzeloos brutaal. Maar bovenal dwaas. Zo verschrikkelijk dwaas. Wat is een mens dwaas die tegen God kiest en voor de vijand? Die tegen zijn gezalfde kiest. Jawel. Tegen de Nazireër Gods. En voor de zonde en de boosheid. Wie kiest over de waarde voor het leven, de dood? Let erop, gemeente. En nu gaan we nog een ogenblik wat lijnen trekken hieruit. Dit is de strategie van de duivel. Dit is de tactiek van de boze. Wat doet hij? Allereerst dit. Hij spant mensen voor zijn karretje. Dat zeg ik maar wat populair, maar zo is het wel. En wij mensen, wij laten ons voor zijn kar spannen. En we menen, ja dat dachten de Judeërs ook, we menen dat we dat in vrijheid doen. Dat wij de beslissing nemen. En dat wij wel weten wat we doen. En dat wij de grenzen bepalen. En dat wij het effect van onze daden wel weten. En dat we zeker niet verder willen gaan dan tot zover als we ons voornemen. Maar ondertussen heeft de boze ons in zijn gebied getrokken. De mens van nature, gemeente, is als een marionet. U kent dat wel, hè, wat een marionet is. Dat is zo'n pop die gebruikt wordt voor de kinderen als iets getoond wordt. Zo'n pop met aan de achterkant wat touwtjes. En als je nou aan dat koordje trekt, dan beweegt die pop met die bewegingen die jij wilt dat die marionet zou doen. En zo is de mens. En het is de boze die aan de koorden van ons leven trekt. En het lukt hem. We laten het ons doen. Want we zijn slaven van de zonde geworden. We zijn dienstknechten van de vorst der duisternis. En de vraag is, gemeente, bent u er al aan ontdekt? Weet je het al? Is het je al tot nood geworden? Dat er één is, die zijn macht en zijn kracht in je leven uitoefent. En je laat het je doen. Dat is het eerste. De boze die mij voor zijn kar spant. En dan het tweede. Tot die tactiek van de boze behoort ook. En gemeente, hoe herkenbaar is dat die mensen tegen elkaar opzet. We zien het in deze geschiedenis. Nogmaals, wat had er meer voor de hand gelegen dan dat Simson en de mannen van Juda gezamenlijk waren opgetrokken tegen de Filistijnen. Dat ze samen één front zouden hebben en voeren en tonen. Dat wie bij elkaar hoort, ook samen de strijd in de kracht van de Heere zou aangaan. En dat het gezicht gericht zou zijn op het front waar de strijd gevoerd wordt. Maar nu wat de boze doet. Degenen die bij elkaar horen, die drijft hij uit elkaar. Die zet hij tegen elkaar op. Zijn naam is niet voor niets duivel, diabolus. En u weet wat dat letterlijk betekent. Tussenwerper. Hij wil altijd een kloof bewerken. Allereerst de kloof tussen God en de mens. Maar gemeente, hebt u het al ontdekt? En natuurlijk hebt u het wel ontdekt en weten we het wel. Maar ziet u de drijving van de duivel erachter? Hij haalt ook mensen uit elkaar. En hier zien we, zelfs binnen het volk van Gods verbond. Jawel. Binnen de kerk. Wat een conflicten. Wat een moeite en zorgen. Kunnen er zijn. En zijn er helaas ook dikwijls al te veel. Tussen kerkmensen. En wat een twisten gemeente. Kunnen gemeenten verlammen. We zien het om ons heen. En de Satan heeft het buitengewoon naar de zin. Als er oneenigheid binnen de kerk is. Over de leer. Of over allerlei gebruiken. Of gewoon individueel. Omdat de een de ander niet ligt. En de duivel stookt. En hij wil de mensen uit elkaar hebben. En het front moet niet buiten de kerk gezocht worden. Maar hij zorgt er maar voor dat het front binnen de kerk gaat liggen. En waarom wil hij het zo graag? Wel gemeente, dan is bij voorbaat de zegen op het woord van God en op de prediking van het woord van God verhinderd. Ik wil er niet veel over zeggen. Maar voor ons geldt, wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. En gemeente, nou zwijg ik maar van de trieste scheuren en breuken in families. En in gezinnen. En in huwelijken. Ja, zelfs onder degenen die de Heere vrezen. Moet ik hiermee eindigen? Is dit het slot van de lessen uit deze geschiedenis van Richteren 15? Gemeente, nee. Nee, dat niet. Ik houd u nog een ogenblik bezig. We gaan hoger. Want daar rijst opnieuw. Evenals vorige week. Daar rijst opnieuw die gestalte op. Die gestalte van een ander. De mannen van Juda komen bij Simson. En ze zeggen, we komen om u te binden. En zo wordt de Nazireër Gods door de mensen van zijn eigen volk gebonden. Juda is het. Juda. Juda, die geliefde zoon van Jacob. Juda. Van wie Jacob het heeft gezegd. Juda, gij zijt het. Maar hier is Juda het niet. Gemeente, hier wordt Juda, jawel, een die dezelfde naam draagt. Hier wordt Juda tot een Judas. Een verrader van zijn meester. Maar gemeente, daarmee zijn we er. Waar dan? Wel bij degene van wie Simson een type, een voorafbeelding, een schaduw was. U was me misschien al voor. Deze geschiedenis wijst heen naar een ander, die zich binden liet. Gewillig binden liet toen ze op hem afkwamen. Nee, nee, niet alleen de soldaten van de Romeinen, maar ook de mensen uit zijn eigen volk. De dienaren van het Sanhedrin, die namens de oversten en de leidslieden van de lieden van het volk handelden. En ze kwamen op hem af daar in de hof van de olijven, op de Heere Jezus Christus. En hij treedt vooruit en hij zegt, moet je mij soms hebben? Wie zoek je? Wel, als je dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En hij... Hij liet zich binden, geliefden. De discipelen hadden voorgesteld om een legioen engelen naar deze aarde te laten zenden. En Petrus was al bezig om in het wilde weg te slaan met zijn zwaard. Maar de Heere Jezus, Hij laat zich binden. Geheel gewillig. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij is met de overtreders geteld geweest. En voor degene die hem aan het kruis geslagen hebben, heeft hij gebeden. Gemeente Gods Kerk heeft een gebonden verlosser. Een vrijwillig gebonden verlosser. En dat is treffend en troostrijk. Hij die de gehoorzaamheid en de gerechtigheid van de goddelijke wet, de wet van zijn vader, vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van het bloedige zweet in de hof werd uitgedrukt. Waar hij gebonden werd, opdat wij, zegt ons avondmaalsformulier, zouden worden ontbonden. En zo heeft hij de vervloeking op zich geladen, opdat verloren zondaren zijn zegen zouden ontvangen. Ziet u, gemeente, die verlosser, die mag ik tenslotte prediken. Aan wie? Wie zal het tot troost zijn? Wie dan? Moet u zeggen. Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Zij zijn het niet die u gebonden hebben. Maar ik ben het. Het is door mijn zonde. En het is door mijn overtreding, Heere. En het is zelfs na ontvangen genade ook door mijn achterloosheid. Dat ik niet telkens en telkens opnieuw hem nodig had. En dagelijks aan zijn voeten lag. Dat hij gebonden werd. Wel, gemeente, mag ik zijn naam noemen. Mag ik vanmorgen hem hoog houden. Is het uw klacht? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God wel. Dat is zijn verlosserswerk. Het verlosserswerk van deze gebonden zaligmaker. Geliefde gemeente. Meer dan Simson is hier. En de Heilige God zegt het. En hij wijst op hem. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. Want ik heb bij een held voor Israël hulp gevonden. Ook voor u. Amen.